Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Ximo, Mobink en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Elektrische steps rijden gewoon rond in Nederland, maar dat mag eigenlijk niet. Dus als je nu luistert en je bent op zo'n elektrische step, foei. Maar de Tweede Kamer debatteert deze week wel over nieuwe regelgeving.
Ja, benieuwd of daar nog wat verandering in komt. En verder aandacht voor Nieuw, de Chinese fabrikant van mobiliteitsoplossingen.
Mobiliteitsoplossingen. Ja. Wat zijn het?
Scooters. Okay. E-bike hebben ze nu erbij. Ze brengen 6 nieuwe modellen op de markt.
Kijk aan. Maar we beginnen met het aantal verkeersslachtoffers. Het is weliswaar gedaald, het aantal. Maar er vielen vorig jaar nog steeds 19.700 gewonden in het verkeer.
Ja, dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, de SWOF, die vrijdag in de namiddag gepubliceerd werden.
Dat is een vreemd moment.
Ja, zo vlak voor een
belangrijke coronapersconferentie. Ja. Als je gewoon niet wil dat het naar buiten komt.
Ja, of dat niemand het oppikt. Dat is, kan ook, dat het bewust wordt gedaan. Nou goed, die cijfers zijn ons niet ontgaan en ook Veilig Verkeer Nederland niet. Je hoort Rob Stomphorst.
Het zijn nog steeds 2 volle Boeings als het gaat om doden in het verkeer. En nog bijna 20.000 mensen ernstig gewond. Dat is het inwoneraantal van een klein dorp. En dit gebeurt dus jaarlijks. Hè? Er is veel meer nodig om ervoor te zorgen deze aantallen omlaag gaan. Bij deze aantallen hoort ook nog even gezegd te worden dat het gaat om het coronajaar. Of zitten we al bijna 2 jaar in. Waardoor er ook duidelijk minder verplaatsingen zijn. Maar dat uitzicht dus niet in een daling van het aantal verkeersdoden en het aantal verkeersgewonden.
Ja, belangrijk is natuurlijk altijd om even wat dieper in die cijfers te duiken. Mm-hmm. Van welke verkeersdeelnemers zijn nou bijvoorbeeld het vaakst slachtoffer?
Onmiskenbaar fietsers. Okay. En mensen op de e-bike, gewone fiets. Het gaat om 13.000 gewonden in Nederland in een jaar tijd. Ongeveer 2/3 van het totaal dus. Maar de Fietsersbond heeft vandaag een persbericht uitgebracht. En die denkt zelfs dat het werkelijke aantal nog veel hoger ligt, 35.000.
En dat komt omdat niet alles geregistreerd wordt.
Precies, niet goed genoeg.
En wat moet er dan gebeuren?
Ja, investeren in verkeersveiligheid zeggen eigenlijk alle partijen. Veilig Verkeer Nederland heeft het over de gemeentelijke wegen. Die moeten veel veiliger worden, want daar gebeuren nou eenmaal het vaakst ongelukken. Kun je denken bijvoorbeeld het aanleggen van vrijliggende fietspaden en niet fietspaden op de weg. Ja. De handhaving moet veel beter, zodat de pakkans omhoog gaat. Ja, wanneer word je nou een keer aangehouden hier in Nederland? Heel weinig in ieder geval. En gebruik innovatie, zegt VVN. Bijvoorbeeld met veiligheidssystemen in auto's of met geofencing. Dus je verlaagt de snelheid.
Als je bijvoorbeeld met een speed pedelec de stad in komt rijden, daarbuiten prima dat je dan, weet ik veel hoe hard, 45 km per uur gaat, maar dat je in de stad dan toch teruggebracht wordt naar een beetje normale snelheid.
25.
Bijvoorbeeld. Ja. Volgens Rob Stomphorst is het de vraag of politiek Den Haag dit wel oppakt.
De verkeersveiligheid is een onderwerp dat onder de aandacht is van politiek Den Haag. Alleen we zien het nog niet terug. Waar het duidelijk accent moet krijgen, dat is in het nieuwe regeerakkoord. Dus daar moet in ieder geval het woord verkeersveiligheid in staan. Kan niet als dat er niet in staat.
Nee, dat zou echt wel heel vreemd zijn. Ja. Maar we hebben ook allemaal doelstellingen, hè? En die worden ieder jaar niet gehaald. Afgelopen jaar was het doelstelling 10.600 gewonden in het verkeer. Het zijn er 19.700.
Ja, nou komt dit regeerakkoord zo rond kerst waarschijnlijk, voor kerst.
Zoiets.
Ja, na Sinterklaas, donkere periode in het land. Dus dan gebeuren ook vaak meer ongelukken. Dus misschien komt het er wel in.
Wie weet.
Laten we het hopen.
BNR Mobility.
Afgelopen week moest je eigenlijk gewoon in Milaan zijn. Hè? Want dat was daar de belangrijkste motorbeurs van Europa die daar plaatsvond. En de Chinese fabrikant NIU die pakte uit met 6 primeurs. Sigurd Michielsen is Head of Europe bij NIU Technologies. Welkom, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Met een mobiliteitsoplossing ook vanuit Antwerpen gekomen.
Absoluut, met de trein.
Met de trein, de Thalys.
Lekker gewerkt, hoorde ik.
Absoluut.
Ja. Je hebt geen stuur in je hand, hè, dus je kunt gewoon lekker doorwerken.
Nee, het is ook wel lastig scooteren vanuit Antwerpen.
Net iets te ver.
Ja, net iets te ver. Ja. Hè, dat houdt je batterij niet vol. Dan moet je steeds wisselen. Maar 6 nieuwe modellen. Jullie laten er geen gas over groeien. Even in een vogelvlucht. Welke modellen hebben jullie gepresenteerd?
We hebben inderdaad 6 nieuwe modellen gepresenteerd op de ECMA. De motorbeurs van Europa in Milaan. En best uniek is omdat we daar ook een e-bike... 2 nieuwe steps en 2 motoren, elektrische motoren hebben gepresenteerd. Om dus eigenlijk op een traditionele motorbeurs ook met e-bikes en steps te komen, is best nieuw.
Maar dit is toch gewoon, dat is Vespa-land, toch?
Absoluut.
Milaan.
Ja, absoluut.
Word je niet heel erg scheef aangekeken als je daar met Chinese elektrische scooters aankomt?
3 jaar geleden wel, nu niet meer.
Oké. Ook daar is vooruitgang. Voor Nederland belangrijkste primeur, welke is dat?
De e-bike.
De e-bike.
Absoluut. Ja, een e-bike, een instap e-bike, die gaat €1500 kosten. En komt in het tweede deel van 2022 op de markt hier.
En actieradius, wat een beetje de specs, wat kunnen we verwachten?
Specs is een 250 watt middenmotor. 2 uitneembare accu's, die dus langs 2 kanten in het frame ingebouwd zitten. Die dan een goede actieradius van meer dan 80 kilometer geven.
Ja, voor het eerst dat jullie echt met op die e-bike markt komen. Hè? Waarom nu pas?
Een goede vraag, omdat het niet zo evident is om nu met nieuwe e-bikes te komen, ook met global supply chain. Dus we hebben een e-bike gelanceerd vorig jaar die nu nog op de markt moet komen. Dus om een idee te geven hoe lang dat het duurt om echt een nieuw model uit te brengen. En ten tweede, omdat we dus zien dat we sowieso de hele markt van e-bike best wel ingewikkeld is in Europa. Dus nu zijn we er klaar
voor. Want waarom is die ingewikkeld? Als we kijken naar de Nederlandse situatie, dan zijn er ontzettend veel spelers. Dat is in ieder geval een feit. Geldt dat voor de rest van Europa ook?
Absoluut. Ja? Dus vergelijking met bijvoorbeeld de scootermarkt. In e-bike zijn er duizenden verschillende aanbieders. Ja. Van hele kleine naar hele grote. Maar ja, het is een totaal andere markt.
Maar zijn jullie dan niet een beetje laat?
Misschien wel laat.
Maar niet te laat.
Maar goed,
dus.
Absoluut niet te laat, want de grote boom van de e-bikes is nog altijd aan het gebeuren. En we verwachten nog een aantal jaar door te gaan.
En waar concurreer je dan echt op?
Met deze e-bike, dus de instap e-bike. Misschien zelfs met de fiets.
Ja?
Om mensen die misschien nog niet hadden gedacht om een e-bike over te schakelen, toch van het e-rijden te laten kennismaken. Dus vooral eigenlijk de instapmarkt. Dus de nieuwe e-bikers, zou ik zo zeggen.
Ja, dat is wel interessant, hè? Want je vraagt je bijna af of er überhaupt nog gewone fietsen worden verkocht.
Nee, inderdaad, dat is een goeie. Nee, volgens mij is het aandeel e-bikes echt enorm aan toenemen, ook afgelopen jaar. Maar waar we jullie eigenlijk van kennen, dat zijn natuurlijk de elektrische scooters.
Absoluut.
Want die zijn hier al lang verkrijgbaar. Jullie hebben ook jullie leveren aan deelscooterdiensten als Felix en Check. Hoe groot is jullie marktaandeel op dit moment in Nederland?
In Nederland is ongeveer 1 op 5 elektrische scooters die vandaag verkocht wordt en nieuw.
Dat is best veel, want jullie bestaan nog niet zo lang eigenlijk.
Nee, we zijn pas in 2014 gestart en in 2015 de eerste scooter op de markt gebracht. En pas in 2017 voet aan Europese bodem, Europese bodem gezet.
En nu al 1/5.
Ja, nu al 20% van de markt dus. Ja. En als we kijken naar die verhouding tussen particulier en zakelijk, hè, want zoals Nout al zei, jullie verkopen ook aan Felix en Check bijvoorbeeld.
De particulier is de grootste afzetmarkt voor ons momenteel, maar de zakelijke markt is het segment dat het grootste groeit. En ook opmerkelijk is dat het zakelijke segment eigenlijk direct naar elektrisch is overgestapt. Dus dat als je gaat bekijken de fleet, zeg maar, die nu op de weg is in Nederland zakelijk, voor een groot deel elektrisch is, meer dan 90% elektrisch is. Ja. Terwijl het bij particulier die percentages totaal anders liggen.
Is het leveren aan deelscooterdiensten zoals Felix en Check, is dat belangrijk voor jullie?
Absoluut. Het is niet meer of minder belangrijk dan particulieren, maar het is een heel belangrijk onderdeel van wat wij als bedrijf voor willen staan. Is echt een aanbieder zijn van stedelijke mobiliteitsoplossingen. En daar horen aanbieders zoals Check en Felix absoluut bij. We zijn heel, heel trots dat we met hun kunnen samenwerken.
Ja, want daar zit data achter. Die data die is interessant, denk ik, ook voor jullie. Hè? Wanneer wordt iets gebruikt? Door wie? Waar?
Ja, dat absoluut. Zijn dingen die en dat je is, die oplossingen is dus niet alleen de scooter die we aan Felix leveren, maar ook die intelligence, zeg maar, van de data die erachter is, die door Felix, maar evengoed gaat Felix die doorspelen aan de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld, om daar een beter beeld te krijgen over hoe en wat die scooters gebruikt worden, waar dat beter kan, waar dat verbeteringen kunnen.
Ja, dat is wel interessant, hè, waar het beter kan. Want het biedt heel veel voordelen. Het is makkelijk in het gebruik over het algemeen. Maar er zijn ook wel wat irritaties. Met name over de plekken waar die deelscooters worden geparkeerd.
Ja, absoluut. En ik denk dat zowel Felix als Check en ook alle andere deelmobiliteit aanbieders daarmee mee te maken krijgen en daar oplossingen voor moeten zoeken. En niet vergeten dat dit een heel jonge industrie is, waar eigenlijk nog maar net aan het begin staan. Dus er zijn al heel veel initiatieven. Check bijvoorbeeld heeft een heel leuke waar Check rewards gaat geven aan zijn users als ze op de juiste plaats gaan parkeren en niet op het voetpad of op een illegale plaats. Maar het grote voordeel van scooters in deelmobiliteit is dat zij te naam gesteld zijn. Dus echt een license plate en verzekering hebben. En dus ook de gebruikers aansprakelijk kunnen gesteld worden als er fout geparkeerd of overtreden wordt.
Ja, want ik kan me voorstellen dat jullie als fabrikant daar ook niet op zitten te wachten als die deelscooters maar ergens staan en voor irritatie zorgen.
Nee, absoluut niet. Het is voor ons heel belangrijk dat juist de mensen die kennis maken met onze producten, dat die in een positieve positieve manier doen, ja.
Ja, en it's rental, don't be gentle, hoorden we vroeger altijd bij skiën. Maar ik kan me voorstellen dat dat ook wel voor deelscootersystemen gaat. Hebben jullie die dingen hufterproof gemaakt?
Absoluut. En dat is iets dat nooit stopt. Waar we altijd proberen verbeteringen.
Maar zijn ze dan ook anders, de scooters die jullie leveren aan deze deelsystemen, dan aan de particulier? Want de particulier let wel op zijn eigen scooter.
Jawel, die zijn anders. Maar er zijn ook heel veel elementen die verbeterd zijn in de deelscooters, die we dan ook hebben doorgevoerd bij de particuliere scooters. Een voorbeeld is een voorvork bijvoorbeeld. Dat is het eerste dat in je opkomt. Dat op net iets anders gebeurt als het niet jouw scooter is. Ja. En al deze verbetering. Dus eigenlijk is een deelscootersysteem ook heel goed voor productontwikkeling. Ja. Om de verbeteringen aan te brengen.
Een ander punt is hier in Nederland. Er komt een algehele helmplicht voor snorfietsen in Nederland. Welke gevolgen heeft dat voor jullie?
Dat is een raar gevoel. Vooral omdat het al heel lang besproken wordt. En dat er heel veel om te doen is geweest. Maar dat de beslissing pas heel laat gevallen is. Dus heel veel mensen aan het wachten. Dus voor de branche is dit niet goed geweest.
Nee.
En ik denk dat het, of het nu goed of slecht is, in het midden latend. Het belangrijkste is dat de kogel door de kerk is. En dat er duidelijkheid is.
Ja. Okay, ja. Want wat voor gevolgen heeft het?
Gevolgen is dat mensen die op een snorfiets fietsen nu gaan kiezen tussen ofwel op een bromfiets, ofwel een e-bike of een bike of een ander vervoersmiddel.
Ja, maar de snorfiets zal gewoon verdwijnen.
Langzaam denk ik persoonlijk dat dit gaat verdwijnen als die helmplicht erdoor komt. Ja.
Als we nog verder kijken naar het veroveren van die scootermarkt, wat zijn nog de uitdagingen voor de komende jaren?
De uitdaging is eigenlijk vooral mensen van gasscooters naar elektrisch brengen. Ja. Dus in Nederland is er, zoals veel dingen in Europa, een koploper op. Als je ziet in heel Europa, of tenminste de landen waar we de data van hebben, ligt het elektrische deel van de scootermarkt om de 10%. In Nederland is dat bijna 30%, om een idee te geven. Dus dat is echt een koploper op dat vlak. Dus daar denk ik dat de andere landen nog veel van kunnen leren ook.
En waar is dan de grootste winst te behalen? Is dat toch de range? Dat mensen denken van, kan ik het wel halen?
Ja, range anxiety.
Of is het laden?
Laden en range anxiety, denk ik, dat de twee hoofdredenen zijn dat mensen nog altijd niet gaan overschakelen. Wat wel kan helpen is gemeentebesturen die gaan beslissen om petrol scooters te weren uit de binnenstad. Ja. En dat gaat natuurlijk een versneld effect hebben. Maar als we zien, als je aan eender welke scooterdealer gaat vragen, wat is de voornaamste reden wat een klant nog steeds voor een petrol scooter kiest, is dat zeker en vast range. nummer 1 en laadtijd nummer 2.
Okay. En prijs?
Prijs is ook een factor, maar die is minder en minder groot. Dus in het begin was er een groter prijsverschil tussen de effectieve aankoop. Maar mensen zijn toch meer en meer bewust aan het worden van de total cost of ownership, zoals ze dat noemen. Dat het niet alleen de aankoopprijs is, maar ook de running costs. En die liggen bij elektrisch nu eenmaal veel lager.
Ander populair elektrisch vervoersmiddel is de elektrische step. Populair, maar niet toegestaan in Nederland. Jullie hebben wel in Milaan nieuwe elektrische steps gepresenteerd. Gaan die wel naar Nederland komen op termijn?
Die zijn al in Nederland.
Maar, ik zie ze niet nog.
Die zijn net, dus ons eerste model is net aangekomen in Europa. Ook in Nederland. Wordt momenteel verkocht door ons netwerk van scooterdealers. 100 plus verkooppunten in Nederland. Ja. En jammer genoeg alleen toegestaan op de niet op de openbare weg.
Dus eigenlijk alleen op je eigen terrein.
Ja.
Wij kunnen hier in de garage heerlijk met onze scooter.
Leuk.
Zelfs onder de luifel kunnen we ermee. Maar daarbuiten officieel niet.
Nee, en dan vooral
het is weer typisch Nederlands. Hè? Je kunt het wel kopen, maar je mag het niet gebruiken.
Vergelijkbaar in de UK. En in Duitsland zijn ze ook door. Het was ook niet toegestaan tot 2 jaar geleden. Maar nu wel. En ik hoop dat er in Nederland ook snel een vergelijkbaar toestemming komt.
Ja, nou wellicht. We gaan het over die regelgeving voor e-steps hebben, want daar debatteert de Tweede Kamer donderdag over. Peter Nieman is initiatiefnemer van Legaal Rijden, een belangrijke organisatie die strijdt voor legalisering. Welkom in de uitzending.
Hartelijk dank voor de uitnodiging.
Ja, geen dank. Het debat gaat over het invoeren van het zogenaamde LEV-kader, LEV-kader, per 1 januari 2023. Wat houdt dat kader precies in?
Je denkt dat er dan iets gaat veranderen, maar in wezen, als je goed de stukken leest van het ministerie, er gaat helemaal niks veranderen.
Oh.
Dus het ministerie is een paar jaar bezig geweest vanaf 2019 om een LEV-kader op te stellen. En als je goed die stukken leest, verandert er helemaal niks. Je moet nog steeds, als je een e-step wil hebben, moet die door de Rijksdienst voor Wegverkeer gekeurd zijn. Om toegelaten te worden tot de openbare weg. En als je niet door de keuring komt, dan is hij verboden op de weg en kan je hem niet verzekeren.
Aan welke eisen moet zo'n voertuig dan voldoen?
Ik heb een paar mensen gesproken die bezig zijn om zo'n e-step te laten keuren. En wat ze ook doen en wat ze ook proberen. En deelsteps en zowel voor particulier gebruikt, ze komen gewoon niet door die keuring heen. Dus die eisen zijn zo streng. Het is vrijwel onmogelijk om een e-step goedgekeurd te krijgen in Nederland.
Kun je daar een voorbeeld van geven? Zit dat in de eisen die aan het voertuig zelf worden gesteld?
Ja, zeker. Het gaat zelfs zo ver dat het ministerie bijna bepaalt wat voor schroefjes je moet gebruiken om componenten aan elkaar te schroeven. En banden, zeggen ze dan, ja, er moeten speciale banden op. En dan zeg je als fabrikant van, nou, wat voor banden moeten er dan op? En dan eigenlijk weten ze het zelf ook nog niet. Dat is al echt een kwestie van jaren. Van de zomer zat ik nog zo'n call met stakeholders over de veiligheidsaspecten. En dan zat er iemand van de RDW bij en die kon nog steeds niet benoemen wat voor een eisen eraan gesteld moeten worden. Dus het is allemaal erg ingewikkeld.
Ja, en dit gaat om het LEV-kader per 1 januari 2023. Nou, dat is sowieso nog meer dan een jaar van ons vandaan. Maar er verandert dus eigenlijk helemaal niks.
Zover we nu zijn niet. Dus als Kamerleden, die kunnen misschien nog iets bijsturen. Daar hopen we op.
Ja, die luisteren allemaal nu natuurlijk.
Daar ga ik vanuit, ja, zeker. Maar anders is het wel een redelijk verloren zaak, denk ik. Er rijden nu al 150.000 van die e-stepjes rond in Nederland. En die kunnen dan zeg maar allemaal door de shredder, want die worden nooit legaal.
Nee, die zijn
hartstikke
gewoon
veel, toch?
Ja.
150.000 nu al.
Ja.
Dat betekent dat we dus iets op de weg hebben rijden waar geen regelgeving voor is.
Klopt, ja. En je kan het niet verzekeren en dat is best wel eng. Dus dit zijn heel veel mensen die rijden onverzekerd rond op die stepjes. En dat is, ja, dat moet je toch eigenlijk niet willen.
En wat gebeurt er als je dan een ongeluk veroorzaakt?
Dan ben je niet verzekerd. Dus als je zeg maar in de hoek omrijdt en je rijdt tegen een Bentley aan, dan nou, dan heb je echt wel een probleem, denk ik.
Dan kun je je portemonnee trekken.
Ja, zeker.
Ja.
Sigard, jullie zijn natuurlijk leverancier van dit soort steps. Wat vind je hiervan? Hoe kijk je er tegenaan?
Ja, heel moeilijk.
Gek klein Gallisch dorpje in een Europa dat gewoon wel dit toestaat?
Ja, absoluut. Het is heel gek dat het zo lang duurt, vooral in Nederland, om tot een besluit te komen. En ik denk dat het in heel Europa, in heel veel landen, zie je dat er heel veel verschillende regelgeving is over hetzelfde voertuig.
Ja.
Ondanks dat het bedoeling is dat Europa dezelfde regelgeving
heeft. Ja, bij auto's lukt dat prima in principe, hè?
Ja, maar je ziet het bij scooters ook, dat toch de lidstaten sommige dingen anders gaan interpreteren. Bijvoorbeeld in België bestaat ook een snorversie die wel op het fietspad mag, maar toch ook een helm moet. En niet op de openbare weg, dus het is heel ingewikkeld.
Ja. Ja, hier kan het nog per dorp verschillen.
Ja,
is dat. Maar goed.
Daar lijkt het wel op. Maar Peter, had dit niet Europees geregeld kunnen of moeten worden?
Ja, daar hopen we een beetje op. Daar zijn ze wel mee bezig in Europa. Maar je weet hoe lang het vaak duurt in Europa. Ze proberen geloof ik ook al 20 jaar een universeel iPhone-opladertje in te voeren. Dat is ook nog steeds niet gelukt. Dus.
Ja. Misschien wel belangrijk om even te zeggen wat de verkeersminister ervan zegt. Hè. Zij hamert echt ook in een nieuwe Kamerbrief die ze vrijdag heeft verstuurd op de veiligheid. Ze wil duidelijk niet dat risico lopen en dat heeft ergens te maken met het drama dat met de stint is gebeurd. Begrijp je dat, Peter?
Ja, enigszins. Maar dat onderzoek over die stint is natuurlijk afgerond. En er is nooit een aanleiding gevonden van dat ongeluk. Dus niemand weet wat daar gebeurd is. En uiteindelijk was de stint wel een voertuig wat door de RDW goedgekeurd was.
Ja, dat klopt.
Dus ja.
Maar kennelijk wordt dus in Den Haag toch die e-step als iets gevaarlijks gezien. Heb je enig idee waar dat dan vandaan komt? Gebeuren er zoveel ongelukken mee?
Nou, bij persoonlijk gebruik valt het relatief heel erg mee. Die ongevallen zijn niet heel. Dat is ook iets wat de TU Delft heeft uitgezocht. Het is gewoon nauwelijks meetbaar in Europa. En er gebeuren natuurlijk wel veel dingen mee. Maar als er één iemand met een e-step onderuit gaat, dan staat het, omdat het nog relatief nieuw is allemaal, staat dat meteen op de voorpagina van de krant. Dus daar heeft het ook wel een beetje mee te maken.
De media hebben het weer gedaan.
Nou, dat niet. Dat wil ik niet zeggen. Maar bijvoorbeeld in Engeland had je een soort YouTube-ster. Die is verongelukt met zo'n e-step. Daardoor is het helemaal onderuit gegaan in Engeland. Niemand wilde dat meer gelegaliseerd hebben. Want het was allemaal gevaarlijk.
Net zoals de uitvinder van Segway die een ravijn is ingereden. Maar goed.
Precies zoiets. Ja.
Donderdag dus dat debat. Heb je nog enige hoop dat het voor aanpassingen gaat zorgen?
Nou, ik hoop er altijd op. Ik bedoel, je moet altijd moed houden. Maar ik geef het een kleine kans. En het geldt ook niet alleen voor de e-steps, maar bijvoorbeeld ook voor lefs zonder stuur. Dus denk dan, na de e-step in Nederland is het meest verkochte voertuig de One Wheel in Nederland. Nou, die zijn helemaal uitgesloten van het kader. Dus die mogen voorlopig ook nog niet de weg op. Dus het is, ik weet niet. Ik hoop erop dat het gaat gebeuren ooit. Maar
Sigurd, denk je dat het iets uitmaakt voor de verkoop van die e-steps? Of die goedkeuring er wel of niet komt?
Absoluut. Ja, een wereld van verschil. Ja? Dus zou absoluut een groot verschil geven. En zoals Peter ook aangaf, denk ik dat veiligheid is ook de nummer één. Dat is ook belangrijk. Dat is absoluut superbelangrijk. Maar als je dan ook weet dat er nu al 150 plus duizend voertuigen onverzekerd de weg op rijden.
Bizar.
Is zo'n kader echt wel dringend. Ja.
Ja, precies.
Ja, het gaat over anderhalf jaar pas in. Dus.
Ja, we hebben nog even te wachten. We kunnen nog vaak over discussiëren.
Dat
dank Peter Nieman, initiatiefnemer van belangenorganisatie Legaal Rijden. En dank ook aan Sigurd Michielsen, Head of Europe bij New Technologies. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app van BNR, Apple Podcast of Spotify.
Vergeet je vooral niet te abonneren. Krijg je hem altijd als eerste in je app.
Hoppa.
Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail naar mobility@bnr.nl.
Ik ben Meijnerd Schut.
Ik ben Aud Broekhoff.
Tot volgende week.
Doei.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Mobink, ALD Automotive en Ximo.
Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.